vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraar. Goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Die gaat over de herziening van de NAG-standaard obesitas. Nou, dat wordt nogal wat. Ik zit aan tafel met Judith Poldervaart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, ik ben Femke Veldman, huisarts. En jij, Judith, je bent huisarts in Utrecht. Je werkt bij het NAG. Onder andere dus als lid van de werkgroep obesitas. Sinds juli 2023.
Ja, klopt.
Nou, dat is een enorm project geweest.
Ja, dat is het zeker.
Ontzettend dynamisch. Veel beslissingen moeten maken met een groep die grote gevolgen hebben voor huisartsen, patiënten. Ja. Maar nou ja, deze podcast, daar valt dus ook wel regelmatig denk ik het woord dynamisch. Dat dingen kunnen veranderen.
Ja.
Maar voor nu is dit waar jullie op uitgekomen zijn. Knap staaltje werk.
Ja, nou, ik hoop dat de huisartsen er wat aan gaan hebben. Ja. Zowel de podcast als de standaard die er aankomt.
Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat er wel enorme vraag naar is om daar nieuwe helderheid in te krijgen. In het nieuwe veld wat er allemaal is aan medicatie. We willen graag dit onderwerp eigenlijk in twee stukken doen. Dus de eerste podcast die gaat over wat zijn de beslissingen die genomen zijn. Wat zijn de adviezen? Over verschillende onderwerpen, over dus de medicatie, maar ook over de oorzaken en over wat te doen met bariatrie. En dan gaan we in deel 2 gaan we meer in op wat zijn nou de praktische dilemma's waar je in de praktijk tegenaan loopt, die iedereen zal herkennen. Dus gaan we daarin bespreken. Er komt ook een heel mooi document over. Dat wordt allemaal gelijktijdig gepubliceerd. Dus daar kan je nog meer antwoorden vinden voor die verschillende dilemma's.
Ja, klopt.
Nou, nu eerst dus deel 1. En in deze podcast gaan we de standaard echt uitleggen. Nou, kan je kort uitleggen hoe deze herziening tot stand is gekomen?
Ja, de oude standaard die was uit 2010, dus die was ook wel echt vrij gedateerd. Dus die was wel toe aan vernieuwing. Ja. En met alle ontwikkelingen die er speelden, hebben we een herziening zijn we ingegaan. En de andere aanleiding was het verschijnen van de multidisciplinaire richtlijn obesitas in 2023... Er zaten daar ook twee huisartsen afgevaardigden vanuit het NAG in deze MDR-werkgroep. En het NAG heeft meegelezen, commentaar geleverd. En wat goed is om te weten is dat zo'n multidisciplinaire richtlijn of een MDR... dat is vaak een heel langdurig en ingewikkeld proces... omdat je met heel veel verschillende partijen te maken hebt... die eigenlijk allemaal die richtlijn moeten kunnen accepteren. En een groot deel wat er uiteindelijk uitgekomen is, daar kan het NAG zich ook goed in vinden. Een heel klein deel niet, zoals de indicatie voor gewichtsreducerende medicatie. En ook werd er in het hoofdstuk organisatie van zorg werd er wel heel veel bij de huisarts neergelegd. En daarvan heeft het NAG gezegd, nou, daar gaan we niet mee akkoord. En uiteindelijk is toen besloten om dat hoofdstuk er voor nu uit te halen, om toch door te kunnen gaan met de publicatie. En dat nog toch verder in het veld ingevuld moet gaan worden.
Dus dat is uiteindelijk nog onduidelijk waar echt de verantwoordelijkheid ligt.
Ja, en daarom is ook vanaf nu met de publicatie van de NAG-standaard obesitas... geldt voor de huisarts deze standaard als richtlijn voor de patiënten met obesitas die je in de spreekkamer hebt. En hij is ook echt geschreven voor de huisarts. Dus wij houden natuurlijk ook wel rekening met de afspraken met andere partijen. Maar uiteindelijk gaat het echt om de huisarts in de spreekkamer die uit de voeten moet met deze materie. En daar hebben wij onze richtlijn op geschreven.
Ja.
Dus het is goed om te benoemen dat we bij het NAG nu echt gekeken hebben naar wat is het wetenschappelijk bewijs voor bepaalde dingen. Maar ook wat is de haalbaarheid in de spreekkamer voor de huisarts. Dat hebben we de hele tijd meegenomen en in ons achterhoofd gehouden bij het schrijven van de richtlijn.
Ja. Nou, dan gaan we eerst naar de taakverdeling. Wat is de rol van de huisarts die in deze herziening wordt opgeschreven? Met name vergeleken met ook andere zorgverleners. Wat betekent dat dan voor de praktijk?
Ja, ik denk dat dan goed is om te beginnen met de paradigma shift waar we nu in zitten. Waarbij obesitas echt als ziekte gezien wordt. En dat is best wel belangrijk in hoe je verder naar de richtlijn kijkt. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie... heeft dat overigens vanaf 2007 al gedefinieerd. Ik was daar zelf ook wel een beetje verbaasd over, omdat ik zelf merkte, ik ben eigenlijk zelf ook nog niet zo, toen ik hiermee begon, zo op die manier naar obesitas aan het kijken. Dus het is echt een ziekte. En het is ook een poortziekte waarbij we bedoelen het hebben van obesitas geeft aanvullend risico op meer dan 200 andere ziekten, aandoeningen, problemen. Je kunt dan denken aan de meer klassieke dingen als diabetes type 2 of hart- en vaatziekten. Maar het gaat ook over heel veel andere problemen zoals depressie. Komt heel veel voor, galstenen, subfertiliteit. Maar je moet ook denken aan kanker. Het komt veel meer voor bij patiënten met obesitas. En het is ook goed om te weten dat we nu veel meer weten over obesitas als ziekte. Waarbij we weten dat de stofwisseling langdurig en misschien wel levenslang verstoord is. Er speelt dysregulatie van ontstoken vetweefsel. De etenshormonen zijn in de war. Dus afvallen is voor deze groep mensen ook echt heel erg moeilijk. En ik denk dat die paradigma shift zit hem dus ook in dat we heel lang hebben we eigenlijk in de spreekkamer niet zo heel veel met obesitas gekund. We kregen iemand in de spreekkamer. De boodschap was dan, ja, je hebt overgewicht, je bent te zwaar. Ga maar afvallen, hè, minder eten, meer bewegen. En dat was het dan. En dat was denk ik voor beide partijen een heel frustrerend consult. Waar we ook denk ik niet veel plezier uit haalden in ons werk om dat aan te stippen in de spreekkamer.
En gezondheidstechnisch ook niet veel verbetering.
Nee, precies. Er is ook een groot stigma onder zorgverleners. Is ook onderzocht, komt uit onderzoeken naar voren. En nu hebben we eigenlijk opeens een hele nieuwe manier van werken. Die we ons ook heel erg eigen moeten gaan maken nog. Het is eigenlijk nog best wel nieuw. Wat is er onderliggend aan de hand? Welke oorzaken zijn er? Dat je echt obesitas als ziekte gaat zien of als aandoening. Net zoals je een hartaanval of diabetes in de spreekkamer ziet. En welke behandelmogelijkheden zijn er dan bij zo'n patiënt? Dat is echt een hele nieuwe manier van werken. Die moeten we ons aan gaan leren de komende jaren.
Het klinkt mooi in theorie. Maar hoe doe je dat dan per se praktisch?
Ja, nou ja, een paradigma shift betekent denk ik ook dat het ook nog wel een paar jaar gaat duren. Dat het een proces is waar we met z'n allen in zitten. En ik denk ook niet dat elke huisarts zich daar even op dit moment aangesproken door voelt. Of daar al heel erg mee bezig is of daar misschien nog wel zo zijn bedenkingen bij heeft. Hoe dat werkt. Maar als je obesitas als ziekte ziet en ook de wetenschap dat het voor mensen die obesitas hebben, dan is het heel moeilijk om dat weer zomaar kwijt te raken. En dat is niet een kwestie van de knop omzetten en wat minder eten en dan komt het weer goed. Omdat die stofwisseling zo verstoord is. Als je het op die manier gaat zien, dan komt er misschien iets meer begrip. En voor de patiënt, maar ook dus voor het ziektebeeld. En dat je dan op die manier in de spreekkamer daarmee je professionele rol gaat nemen.
Ja.
Ja, is nog steeds vrij abstract.
Ja, en ook naast dat je een patiënt beschrijft als die heeft en diabetes en hart- en vaatziekte en hij heeft obesitas.
Ja.
Maar dat we echt realiseren, die obesitas is de onderlegger voor zoveel andere problemen.
Ja. Ja.
Dus echt die poortziekte wat je bedoelde naar die 200 ziektebeelden.
Ja, het is grappig eigenlijk dat we natuurlijk, we hebben ketenzorg opgezet voor hart- en vaatziekte, voor diabetes. En obesitas heeft daar ook eigenlijk altijd al wel een beetje bij gezeten, maar konden we niet zoveel mee. En nu moeten we eigenlijk toe naar, oh, maar obesitas is misschien wel eigenlijk het grootste probleem.
Ja.
Ja, als er iets zorg verdient of aandacht, dan is het misschien dat probleem wel. Omdat het op zoveel andere dingen ook weer invloed heeft. En ook dus zoveel winst op al die andere vlakken te behalen heeft.
Ja.
Ja. Maar het is er nog niet. Ja.
We hebben dus nog een paar jaar, zeg je.
Precies. Ja.
Ja. En dan de taakverdeling voor jou als huisarts?
Ja, en ik denk ook, ik hoop in ieder geval dat we als huisarts nu met het komen van de standaard, dat je met deze kennis beter mee uit de voeten kunt in de spreekkamer dan dan voorheen. En dat je daardoor ook makkelijker bespreekbaar maakt in de spreekkamer. Omdat je vervolgens ook tools hebt om er met de patiënt samen mee aan de slag te gaan. Ja, dus het idee is dat je echt de obesitas in kaart gaat brengen. En niet alleen maar ziet of weet iemand heeft obesitas, maar hey, wat ligt daar dan onder? Wat zijn onderliggende oorzaken? Wat zijn factoren die bijdragen of het in stand houden? En vaak spelen daar niet alleen leefstijl mee, maar ook heel veel psychische factoren, psychosociale factoren. Soms toch ook nog een zeldzame hormonale of genetische aandoening die je er anamnestisch vaak goed uit kan halen of daar dan wat mee moet. En er zijn ook medicijnen die een gewichtsverhogend effect kunnen hebben. En die stap van diagnostiek is daarmee opeens heel belangrijk geworden om echt het in kaart te brengen. En niet alleen maar te zien dat iemand obesitas heeft en dan iemand te verwijzen gelijk.
Ja. Ja, je hebt het al over de aandacht voor de oorzaken. Dat heeft ook weer meer aandacht gekregen in deze standaard.
Ja.
Om te kijken naar
zeker
welke oorzaken zijn er nou. Wat zegt de standaard daarover? Wat je moet doen als je die oorzaken wil gaan onderzoeken?
Ja, We maken in de standaard onderscheid tussen de 7 verschillende onderliggende oorzaken. De MDR deed dat ook, die hebben wij overgenomen. En je hebt de vragenlijst check oorzaken overgewicht. Die heeft de NAG-standaard ook opgenomen.
En thuisarts, denk ik.
Thuisarts ook, ja. En wat ik zelf eigenlijk doe in de praktijk op dit moment is patiënten dit thuis of vooraf laten invullen en dan uitprinten of de PDF mailen, zodat ik het vooraf al kan zien, of ze nemen het mee naar de spreekkamer dat we het op dat moment bespreken. Ja. Maar het is heel fijn als de patiënt het vooraf al doet, omdat je de patiënt dan zelf ook na kan denken over wat er allemaal speelt. En het scheelt heel erg veel tijd, omdat je dan die anamnese veel gerichter, gestructureerder kan houden en echt gelijk tot de kern kan komen, omdat je al ziet van oké, nou, er is geen aanwijzing voor een genetische oorzaak in de vragenlijst. Hormonaal ook niet. Ik zie wel dat je inderdaad medicatie gebruikt die misschien gewichtsverhogend werkt. Dus je hebt gelijk al heel veel informatie zonder dat je nog één vraag gesteld hebt.
Ja.
En dat gaat echt tijd schelen, merk ik in ieder geval zelf.
Ja.
En de patiënten beginnen er ook aan te wennen dat dat dan zo gaat. De assistenten instrueer je zo. En zo heb je dan opeens toch een soort werkwijze in de praktijk.
Ja, mooi. En dan heeft, als we even terugkomen op die paradigma shift, dat is voor de huisarts, maar dat is ook voor de patiënt.
Ja.
Maar als die patiënt zo'n lijst invult, kan ik me voorstellen dat die dan ook het probleem, het ziektebeeld, ook zelf een soort van het ziektebeeld serieus neemt en ook zich serieus genomen voelt.
Ja.
Dat hij met die oorzaken bij de huisarts komt. En dan kijken ze ook goed gericht naar psychologische oorzaken, stress of weet ik wat. Wat
zeker,
zelf
En we weten dus ook echt dat die psychische, er zijn echt vaak psychische factoren die spelen, bijvoorbeeld onverwerkt trauma, chronische stress. En doordat zij die vragenlijst zelf invullen, zijn ze daar dan ook weer extra bewust van. Ja. Koppelen ze dat ook weer meer aan, misschien heeft dat ook wel te maken met mijn obesitas. En staan ze er vaak ook meer voor open om daar dan toch stappen in te gaan ondernemen. En dat zijn misschien soms kleine stapjes, maar om toch een stukje ontspanning te gaan zoeken, om toch een bepaalde behandeling aan te gaan in de GGZ. Ja, ook in het hele proces van de behandeling van obesitas.
Ja.
Dat ze het in een groter geheel zien.
Mooi. Ja, mooie werkwijze die je dan hebt. Ja, hebben we wat aan. Goed, dit is het over de oorzaken van obesitas, hoe je dat na kan gaan en wat je ermee kan doen. Ik vroeg je ook, hoe is dan onze rol als huisarts versus de andere zorgverleners?
Ja, want nu klinkt het misschien alsof we inderdaad hebben, we moeten aan de bak.
Ja, we hebben het er net allemaal uitgehaald bij de MDR.
Ja.
En dan nu moeten we toch echt aan de bak.
Ja, het is goed om te weten dat vervolgens verwijs jij als huisarts vaak dan weer door naar passende zorg. En dat de behandeling van obesitas dus dan weer niet bij de huisarts ligt. Ja, dus we maken de taak van de diagnostiek, die ligt echt bij ons. Daar zijn we ook goed in. En vervolgens gaan andere zorgverleners weer verder aan de slag. Dus de diëtist, de fysio, de GGZ, het sociaal domein. En dat ligt allemaal weer buiten de huisartsenpraktijk of de huisarts zelf.
Ja. Ja. De praktijkondersteuner?
Ja, en soms natuurlijk de praktijkondersteuner als dat kan.
Ja. En hoe zie jij het vervolg?
Wat ik zelf doe is bijvoorbeeld met de GLI-aanbieder in de wijk afspreken dat ze inderdaad na een jaar altijd een terugkoppeling sturen, zodat ik ze toch een beetje in het vizier hou.
Ja. Hey, nu hebben we het over de volwassenen, hoe je het doet met volwassenen. Ja. Is dit anders bij kinderen?
Ja, in die zin wel. Kinderen zijn de toekomst, zijn onze toekomst. Daar valt ook wel de meeste winst te behalen in de behandeling van obesitas. Op vroege leeftijd obesitas hebben heeft echt grote gevolgen voor op latere leeftijd. Tot en met eerder overlijden aan toe. Dus en het is eigenlijk heel simpel. Elk kind met zichtbaar overgewicht zou je bespreekbaar moeten maken in de spreekkamer.
Dat stond, waar ze ook mee komen.
Waar ze eigenlijk ook mee komen. Ja, en het grappige is dat dat ook al in de oude standaard stond. Als ik naar mezelf kijk, dan is mij dat in de praktijk in ieder geval nog niet altijd gelukt. Was ik me ook niet bewust van. Maar nu ik dat meer weet en ook weet waarom ik het doe, doe ik dat wel meer. Je kunt het ook wel echt, als ik een praktische tip mag geven, veel minder beladen maken door gewoon te vragen, hey, zullen we ook eventjes op de weegschaal gaan staan? Mag je even wegen? Mag je even meten? Zullen we eens kijken hoeveel je gegroeid bent? Dat is voor kinderen ook veel normaler, want die hebben dat natuurlijk ook al vanuit de jeugdgezondheidszorg meegemaakt en ook ouders. En op die manier kom je aan je meetwaardes. Vervolgens zet je het in het dossier. Zijn ouders vaak toch ook wel benieuwd. Oké, hoe zit dat nou? En dan heb je eigenlijk een opening voor een gesprek als er sprake is van overgewicht of obesitas.
Ja, het is altijd lastig, want kinderen komen doorgaans voor een andere oorzaak.
Ja.
Die er ook niet, ja, niet vaak aan gelinkt is.
Nee, dat klopt. Nee.
Dan, inderdaad, tel maar op de tijd erbij weer.
Ja, dus ja, het is denk ik ook, dan gaan we weer naar kijken naar haalbaarheid. Het zal zeker voor elke huisarts en in de spreekkamer niet elke keer haalbaar zijn om het te bespreken. En het mooie is natuurlijk dat je als vaste huisarts hopelijk op een gegeven moment dan weet van oké, ik heb het nu niet besproken, maar ik denk dat ik de volgende keer dat misschien wel een keertje ga aanstippen als ik wat meer tijd heb of als, als er meer ruimte is, ook bij de patiënt zelf. Of op die manier, ja, denk ik dat je een beetje je momenten moet kiezen.
Ja. Zou je een kind daarvoor speciaal terug laten komen?
Nou, dat is ook wat je juist vaak kan doen. Dat je zegt, oké, nou, ik zie dat je... moet ik even mijn woorden goed kiezen. Ik zie dat je stevig bent. We hebben het gemeten. We spreken dan over overgewicht. Zou jullie het goed vinden om een keer terug te komen op het spreekuur? Ja. En het alternatief is dat je direct op basis van de meetwaardes al verwijst naar de jeugdgezondheidszorg of bijvoorbeeld de kinderarts in bepaalde gevallen.
Okay.
Maar het is wel echt een taak die we eigenlijk al heel lang hebben. En die nu nog een keer nog duidelijker dat we echt moeten signaleren.
Ja.
En vervolgens verwijzen. Ja. Dus ook weer hier ligt de behandeling echt buiten de huisartspraktijk en buiten de huisarts. Maar je moet wel echt signaleren. Ja, en vergeet ook niet dat de JGZ daar ook een grote rol in heeft. Die ziet vaak kinderen in de reguliere controles en die signaleren overgewicht en obesitas ook.
Ja. Nou, dan gaan we naar een nog beladender onderwerp. Dat is de gewichtsreducerende medicatie. Heel veel besproken in de media en er zijn heel veel vraagstukken in de praktijk natuurlijk. Ja, hoe was het om hier een aanbeveling voor te maken?
Ja, dat was inderdaad, het woord dynamisch gaat terugkomen. Dat was hier ook, hè, want er speelde veel toen we begonnen. En het lastigste was de tijdsdruk rondom het project om het natuurlijk zo snel mogelijk te doen, maar aan de andere kant ook om het goed te doen. En wat ook meespeelde is inderdaad het hele speelveld eromheen van de farmaceutische industrie, de krantenartikelen, de vergoedingscriteria, de sociale media, de patiënten die bij de huisarts komen en de huisartsen die vervolgens heel veel vragen aan het NHG hebben. Wat moet ik hier nou mee doen?
Ja.
Ja, waarbij wij bezig waren om het zo snel mogelijk te doen, maar ja, ook wel gewoon het echt gewoon zorgvuldig en dat het echt kloppend is. En dat we niet achteraf denken, oh, maar dat hebben we eigenlijk toch een beetje te kort door de bocht gedaan. En nu zitten we ermee.
Ja.
Dus we moesten toch gewoon de stappen doorlopen om tot een goede, gedegen richtlijn te komen.
Ja, en er zijn ook in dat kader best wel wat knopen doorgehakt. Je denkt, oké, nu daar hebben we wat aan. Dat zijn duidelijke beslissingen die jullie hebben genomen.
Ja.
Ik verwacht dat dit heel veel avondjes van je de werkgroep
Zeker.
Heeft gekost.
Ja.
Om de grondigheid te hebben, maar ook snel genoeg.
Ja. Precies. Ja. Dus we hebben tempo hoog gehouden voor zover dat kon.
Waren er nog verdere overwegingen in het maken van de aanbeveling?
Wat goed is om te weten, hè, want er is dus die multidisciplinaire richtlijn. We hebben de search van die MDR genomen, die van 2020 was. En die hebben we geüpdate met 4 jaar. Dus dat 4 jaar meer bewijs weer beschikbaar. En het is goed om te weten dat het NHG altijd en naar het beschikbare bewijs en naar die haalbaarheid kijkt. Daar hebben we uiteindelijk onze aanbeveling op gebaseerd.
Ja. Ja, voordat we het gaan hebben over de indicaties en welke keuzes. Nog even die benaming van de medicatie. Want merknamen, die moeten we achterwege laten natuurlijk. Dat wordt niet gebruikt. Maar ze zijn wel als zodanig het meest bekend. Dus dat maakt het voor een luisteraar wat lastiger. Dus is het goed om het nu even op een rijtje weer te zetten. Dus we hebben liraglutide, laag gedoseerd, dat is 1,7 milligram. En hoog gedoseerd, dat is 3,0 milligram. Semaglutide, laag gedoseerd, dat is de 1,0 milligram. En de hoog gedoseerd, 2,4 milligram. En nog even de laag gedoseerde, dat is bij de indicatie diabetes. En de hoog gedoseerde, die wordt gebruikt bij de indicatie obesitas. En dan hebben we nog een derde middel. Dat is de naltrexon, bupropion.
Ja, en dat zijn dus de 3 middelen waar we het over gaan hebben. Want dat zijn de 3 middelen die in de NHG-standaard gekomen zijn.
Ja.
Als voorkeursmedicatie bij de behandeling van obesitas.
Ja. De keuze van die middelen, daar moet je als luisteraar heel even op wachten. Want we gaan het eerst even over indicaties hebben. Maar de keuze voor welk middel je kan kiezen of welke middelen er dus in de standaard ook niet voor gekozen is, dat komt even iets later. Maar eerst gaan we het over de indicatie hebben voor überhaupt gewichtsreducerende medicatie.
Ja, dus alle dingen eromheen. Dus de vergoedingscriteria, de beschikbaarheid van de medicatie, nieuwe middelen die eraan komen. Het is echt een heel dynamisch veld waar we in zitten. En het kan dus over 3 maanden of over 6 maanden of over een jaar alweer anders zijn. En dat is goed om je te realiseren.
Ja.
Ja. De indicatie. De NAG-werkgroep is uitgekomen op een indicatie voor gewichtsreducerende medicatie bij patiënten met een BMI van of boven de 35 met comorbiditeit of een BMI boven de 40. En daarnaast is het belangrijk dat iemand dan gemotiveerd en met inzet bezig is met een GLI een jaar en ook graag dat wil voortzetten het tweede jaar van de GLI. Ja, dat is dus de inhoudelijk waar we op uitgekomen zijn. De onderbouwing daarvan is de BMI-categorie. Waarom we daarvoor gekozen hebben is omdat alle gevonden onderzoeken includeerden patiënten met een gemiddelde BMI van 35 of soms zelfs hoger. En er zijn bijna geen patiënten met een BMI onder de 30 die in die studie zitten. Dus dat is de groep waar we de effectiviteit van deze middelen van weten. En daarnaast is het goed om te weten dat eigenlijk in alle onderzoeken was er medicatie met een gecombineerde leefstijlinterventie. En je moet je voorstellen in studies dat het dan ook echt een strikt regime was met flinke minder calorieinname, sportprogramma's, cognitieve therapie. Dus dat is echt best een strikt programma waar mensen in zaten. En het effect van gewichtsreducerende medicatie zonder zo'n leefstijlinterventie is dus onduidelijk. Dus dat weten we niet. Dus ook daarom hebben we die combinatie gemaakt van en bepaalde BMI-klasses en een gecombineerde leefstijlinterventie. En de derde reden om op deze categorie uit te komen is dat we dus weten dat op korte termijn er een effect is in gewichtsverlies. Maar over de lange termijn effecten zoals sterfte, cardiovasculaire events, nieuwe diabetes en ook lange termijn gewichtsverlies en lange termijn late effecten zoals toch vervelende ernstige bijwerkingen die we nu nog gewoon niet weten. Dat weten we allemaal nog niet. Dus de veiligheid is ook wel een ding die meegewogen is. Om bepaalde middelen bijvoorbeeld wel of niet aan te bieden. Maar ook om dus toch een beperkte groep waarbij we echt gezondheidswinst verwachten van het afnemen van de BMI. Ja, om die te nemen als indicatie.
Ja. Ja, en die verschilt dus wel wat ten opzichte van de multidisciplinaire richtlijn.
Ja, dat klopt. Ja. Die adviseren al eerder om met medicatie te starten. En de NAG-werkgroep is dus gebleven eigenlijk echt bij de BMI's van de onderzoeken.
Ja. En we hebben het in het begin ook gezegd, of jij hebt het in het begin ook gezegd, dit is het advies voor de huisartsen.
Ja.
Gebaseerd op de aanwezige wetenschappelijke onderbouwingen.
Ja. En de haalbaarheid in de praktijk.
Ja.
Hè? Want
ja.
Omdat het over zo'n grote groep patiënten gaat, heeft dat ook meegewogen. We hebben wel echt, hier is echt het bewijs leidend geweest in de studies. Maar het gaat ook om hele grote groepen patiënten waar we opeens op een andere manier mee moeten gaan werken. Dat geeft ook natuurlijk echt een andere inrichting in de praktijk en het druk op de spreekuren. Dus ook die haalbaarheid heeft hier ook meegewogen om toch op een bepaalde groep uit te komen.
Ja, ja. Ja. Nou, dit zijn hele duidelijke indicaties die jullie hebben opgeschreven. Maar het feit dat die MDR daar dus een beetje van verschilt en ook het feit dat wensen van patiënten anders kunnen zijn dan dit. Ja, dat levert ook wel wat knelpunten op.
Zeker.
We gaan een stukje daarvan ook bespreken in deel 2. Dat zijn dingen die we als huisarts heel vaak tegenkomen. Dus het is goed om houvast te hebben. Maar wat kan het nu opleveren, wat we hier nog even willen benoemen, aan knelpunten dat die indicaties zo gesteld zijn?
Ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan patiënten die zelf medicatie willen betalen. Patiënten die qua BMI niet in aanmerking komen voor de medicatie. De specialist die start met de medicatie en vervolgens terugverwijst naar de huisarts. Als de patiënt een ander middel wil dan de voorkeursmiddelen die het NAG nu adviseert. Dat zijn allemaal dingen die we denk ik allemaal herkennen. Ik denk dat de algemene boodschap is, je kunt je in ieder geval als huisarts, heb je nu houvast in de standaard. En kun je je aan de indicaties houden zoals we deze opstellen. En in deel 2 gaan we over deze specifieke situaties verder in. Ja, wat dat praktisch dan in de spreekkamer in kan houden en welke tips we daarvoor kunnen geven.
Ja.
Ja.
Ja, goed.
Om nog meer houvast te geven.
Ja.
Ja.
Ja, toch wel duidelijkheid in een heel onduidelijk veld.
Ja, zeker.
Ja. Ja. En hoe verhoudt deze jullie gestelde indicatie ten opzichte van de verzekerde zorg?
Ja, dat is een lastig punt. Daar heeft de werkgroep ook een beetje tussen moeten laveren. Het vergoedingsformulier formuleert strakke voorwaarden waarop je medicatie mag voorschrijven. Het formulier is een vorm van de zorgverzekeraar om de zorg te controleren. Dus bij onjuist invullen kan dat ook opgemerkt worden door de zorgverzekeraars. Die kunnen zien dat iemand geen GLI gevolgd heeft, maar wel vergoede medicatie heeft gekregen.
Ja, waarbij dus de vergoeding misschien aanvankelijk gegeven wordt en weer teruggedraaid kan worden.
Ja, potentieel zou dat kunnen. Ja. Ja. Het is ook zo dat dit zijn de vergoedingscriteria op dit moment. Zorgverzekeraar Nederland is ook bezig met die vergoedingscriteria en voor de nieuwe middelen en voor de huidige middelen. Dus het kan ook weer veranderen. Maar dit is waar we nu op dit moment mee moeten werken. Ja. Ja.
Maar jullie indicaties ten opzichte van eigenlijk de indicaties van Zorgverzekeraar Nederland om de zorg te vergoeden, hoe verschilt die?
Bij liraglutide is die gelijk. Mm-hmm. En bij naltrexon bupropion is die anders, omdat daar inderdaad de farmaceut een ruimere indicatie heeft aangevraagd en ook gekregen. Mm-hmm. En daar hebben wij dus een andere keuze in gemaakt om toch inderdaad die 35 aan te houden.
Ja, terwijl Zorgverzekeraar Nederland meer betaald, ruimere indicaties heeft.
Ja.
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 En semaglutide, daar komen we zo meteen op terug. Dat wordt op dit moment nog niet vergoed.
Ja.
Ja. We hebben nog steeds over de indicaties. Stel dat iemand diabetes heeft en die wil gewichtsreducerende medicatie gebruiken. Kan dat?
Er is op dit moment geen onderzoek naar diabetes type 2 patiënten en hooggedoseerde GLP-1-agonist. De werkgroep heeft dat ook op dit moment niet uitgezocht vanwege de tijd. Mogelijk dat dit nog verandert en dat daar onderzoeken over komen of dat we dat verder gaan uitzoeken. En dan zou dat bijvoorbeeld in de diabetes mellitus standaard terechtkomen.
Ja,
ja. Ja.
Ja. Iemand heeft diabetes en heeft overgewicht. Hoe ga je dan de GLP-1-agonist doseren?
Ja. Ja. Deze groep patiënten zit natuurlijk ook al in de ketenzorg.
Ja.
Die valt onder de standaard diabetes type 2.
Ja. Ja. Dus op dit moment?
Op dit moment niet.
Niet geven van hooggedoseerde GLP-1-agonist?
Nee.
Ja. Helder. En dan de keuze voor welk middel. Wat staat er over in de standaard?
Op dit moment worden er drie middelen geadviseerd. Namelijk de liraglutide hoog gedoseerd, de semaglutide hoog gedoseerd en de naltrexon bupropion. Waarbij de semaglutide hoog gedoseerd op dit moment niet leverbaar is. Dus die is niet beschikbaar om voor te schrijven.
Nee.
Dat komt hopelijk wel.
Ja. Ja, dat komt hopelijk wel. Ja. Ja, en hier al een kleine update achteraf. Namelijk dat de hooggedoseerde de semaglutide nu wel leverbaar is. En die kan dus ook voorgeschreven worden. Dan gaan we terug naar de podcast. En daar vraag ik, hoe kies je dan precies welk middel? En hoe kies je dan als huisarts welk middel?
We hebben in de standaard een tabel opgenomen waarbij we de opbouwschema's, maar ook de interacties, contra-indicaties, meest belangrijke bijwerkingen en ook de effectiviteit in opgenomen hebben. En op basis daarvan kan je je keuze maken.
Hm. Ja. Welke middelen worden nou niet aanbevolen en waarom niet?
Ja, we hebben inderdaad naar meer middelen gekeken dan alleen de middelen die je nu genoemd hebt. De eerste is semaglutide oraal. Oraal wordt niet aanbevolen vanwege beperkt bewijs. Er is te weinig onderzoek. De tweede is de metformine, veel vragen over gehad. Metformine wordt niet aanbevolen vanwege het beperkte effect op gewichtsverlies. Dus daar is gewoon te weinig
effect.
Daar was te weinig effect. En het is ook niet geregistreerd voor gewichtsverlies.
Ja.
De derde is de tirzepatide. Dat is een GIP GLP-1-agonist. Die wordt niet aangeraden omdat daar nauwelijks ervaring mee opgedaan is tot nu toe. Er is heel veel onzekerheid over de veiligheid en de kosten zijn zeer hoog. Dus dat is de reden waarom de NAG-werkgroep het afraadt om voor te schrijven. En het lijkt misschien qua naam wel hetzelfde als de liraglutide en de semaglutide, maar het is echt een ander soort middel. Het is dus ook een GIP-agonist en niet alleen een GLP-1-agonist. Het is gewoon een ander stukje waar het op aangrijpt.
Ja.
Het is echt pas heel kort op de markt. En dat betekent dat we gewoon heel weinig ervaring ermee hebben. Veel minder dan bijvoorbeeld met de liraglutide en de semaglutide, die we in lage dosering natuurlijk al heel lang bij diabetes mellitus voorschrijven.
Ja.
Dat heeft ook echt met veiligheid te maken.
Ja.
Omdat het op een grote groep mensen van toepassing is. Is de enige terughoudendheid toch ook passend.
Ja.
Mogelijk bij een nieuwe herziening dat dit weer verandert. Maar voor nu wordt het afgeraden om voor te schrijven.
Ja. Nee, want inderdaad, dus het is echt een heel ander middel. Het is meer een
heel
cocktail
ander middel.
Van de hormonen waar het op...
Ja, precies.
Ja. Nou, dit is al veel informatie over welke medicijnen, wat zijn de indicaties en wat is wel niet verzekerd. Het is allemaal best ingewikkeld. Nou, dat is natuurlijk allemaal terug te lezen in de standaard waar het overzichtelijk staat. Maar er is in overleg met de LFV besloten dat het voorschrijven van gewichtsreducerende medicatie extra aanbod is.
Ja.
Ja. Wat houdt dat praktisch in?
Ja, extra aanbod betekent dus dat het geen basisaanbod is. Dus het is geen iets wat een huisarts standaard moet aanbieden in de praktijk. Dat kun je dus doen als je er bekwaam in voelt. Als je bijvoorbeeld extra scholing hebt gevolgd. Als je aanpassingen in je werkwijze in de praktijk hebt gemaakt, zodat je deze zorg kan bieden. En die ruimte die is er bewust in gemaakt, omdat er ook bijvoorbeeld nu nog geen financiering is of ketenzorg om deze groep zorg te leveren. En omdat het over een hele grote groep gaat van mensen met obesitas. 15% van de volwassenen heeft op dit moment obesitas. Als je dat gaat doorrekenen in je gemiddelde praktijk, dan komt er opeens eigenlijk een heel grote groep in aanmerking voor een bepaalde chronische zorg. Ja. Die op dit moment nog niet geborgd is, financieel en logistiek. Dus om daar extra ruimte in te bieden. En omdat je extra scholing eigenlijk nodig hebt, het is iets nieuws, is de reden dat het gekozen is om het extra aanbod te
Ja, dat is wel goed om dat te benoemen. Want nu, je kan als huisarts denken van oké, dit zijn de middelen voor het gewicht te reduceren. Dit moet ik weten, dit moet ik gaan doen. Maar eigenlijk is het de keuze dus aan de huisarts. Ga eens na of je dit doet. Ja. Of je dit op dit moment al doet.
Ja, en in de praktijk zullen er ook al huisartsen mee bezig zijn. En ook huisartsen die hier nog mee willen beginnen of niet. En die op basis van de standaard daarin de afweging kunnen gaan maken.
Ja. Ja, dus misschien neem daarvoor de tijd om daarover na te denken. Ja. Nou, volgens mij hebben we nu de middelen besproken, indicaties besproken. En kunnen we door naar het laatste onderwerp, wat hier wat losser van staat. Nazorg naar bariatrie. Daar hebben jullie ook flink over gediscussieerd. Wat vinden jullie van de taak van de huisarts bij de nazorg van de bariatrie?
Ja, kort gezegd, de nazorg na bariatrie is geen huisartsenzorg. Het is niet onze taak. Deze patiënten die mag je terugverwijzen naar het bariatrisch centrum waar ze vandaan komen.
Ja. Lang gezegd.
Ja, lang gezegd. Hè. Waarom is het niet onze taak? Je kunt natuurlijk zeggen, jaarlijks slapprikken, dat kan ik als huisarts echt prima. Dus dat wil ik wel gewoon doen. We hebben hier heel veel discussie over gehad. We hebben ook met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de bariatrische chirurgie-tak daarvan proberen overeenstemming te bereiken. Met het LAV hebben we overleg gehad. En er is inderdaad besloten het niet op te nemen in de standaard. En dat komt omdat die zorg op dit moment niet geborgd is. Die richtlijn van de chirurgen die in de richtlijnendatabase staat, die geeft als aanbeveling dat je na 2 jaar een patiënt na bariatrie kan terugverwijzen naar de huisarts of de POH. Dat is niet met het NAG afgestemd destijds. Dus dat is een eenzijdige afspraak eigenlijk. En we hebben voorafgaand aan de herziening al veel geluiden uit de praktijk gehoord dat die zorg nu vaak zonder overdracht bij de huisarts terechtkomt. En dat mensen niet meer onder controle zijn, maar wel de vraag hebben om misschien toch lab te prikken of hun multivitamine niet slikken. En de volgende dingen kwamen daar eigenlijk naar voren. En er is op dit moment geen ketenzorgprogramma beschikbaar om deze mensen op te roepen. En daar is dus ook geen financiering voor. Maar wat eigenlijk nog wel belangrijker is, is dat er geen eenduidigheid is welke bloedonderzoeken bijvoorbeeld dan geprikt moeten worden. De chirurgische richtlijn geeft daarin weer welke dingen geprikt moeten worden. Maar als je dan naar verschillende regionale transmurale afspraken online gaat kijken, dan geeft die ook weer andere adviezen. En dan hebben we het niet alleen over het HB en vitamine B12 die we wel kennen, maar ook over zink en magnesium en vitamine A. Dat zijn waardes die wij nooit prikken, die wij niet interpreteren en ook niet behandelen. En ze zijn er dus zelf in ieder geval ook nog niet over uit welke groep lab-aanvragen je dan zou moeten doen. En het is ook onduidelijk wat vervolgens dan aan beleid daaraan vasthangt. Dus dat zijn eigenlijk de 3 redenen waarom besloten is. Ik denk dat eerst het inhoudelijk, logistiek en financieel geborgd moet zijn, voordat het dan op een gegeven moment misschien ooit een keertje overgaat naar de huisartsenpraktijk en niet andersom.
En stel dat iemand, bij wijze van spreken, 10 jaar na bariatrische chirurgie is en iemand is niet meer verbonden aan die kliniek. Wat moet je er dan mee doen als iemand zich bij jouw praktijk zegt van ik moet eigenlijk gewoon even een lapje doen?
Ja, nou, we hebben natuurlijk als huisartsen ook heel vaak al onze stem laten gelden dat we vinden dat er te veel op ons bordje komt, dat de werkdruk hoog is, dat we te veel in de eerste lijn moeten oplossen, wat toch niet altijd bij ons hoort. En dit is nou zoiets wat eigenlijk ja, erin geslopen is de afgelopen misschien, nou ja, ik weet niet, 10 jaar. Waarbij we echt kunnen zeggen, dit hoort op dit moment echt niet bij ons. En dan is het misschien vervelend voor de patiënt dat je moet gaan terugverwijzen. Het is vervelend voor het centrum dat hij een patiënt krijgt die eigenlijk alweer afgesloten was. Maar het is natuurlijk vreemd dat dat bij de verantwoordelijkheid van de huisarts is, terwijl het eigenlijk de verantwoordelijkheid is van van het bariatrisch centrum en de patiënt.
Ja.
En dit is nou juist iets wat we heel duidelijk kunnen zeggen, dat dit niet bij ons hoort. Ja. En dan moeten we daar ook gehoor aan gaan geven.
Ja, ja. Dus daar recht terughouden. En ik verwacht dat er heel snel vanuit de heelkunde richtlijn komt met welk lab echt geïndiceerd is en dat dat overleg met de NHG wel opgestart wordt vanuit hun.
Dat hoop ik, ja.
Ja.
Ja. Laten we niet vergeten dat er echt een groep patiënten is met een BMI boven de 40 bijvoorbeeld, die echt een harde indicatie heeft voor een bariatrische ingreep. Waarbij het effect van bariatrie op dit moment nog groter is dan medicatie.
Ja.
Dus daar is ook wel dat het is belangrijk om patiënten daar in te counselen.
Ja, ja, veel gaat nu over medicatie.
Ja.
En over geen nazorg bij bariatrie.
Ja.
Maar ja, er blijven natuurlijk mensen die een indicatie hebben voor bariatrie. Ja. Oké, helder. We zijn ook aan het einde gekomen van dit eerste deel. Zou jij ons even een laatste stukje van hoe nou morgen in de spreekkamer?
Ja, nou, wat ik zelf als eigen leerpunt in ieder geval heel erg meegenomen heb in dit hele proces is dat stukje diagnostiek echt serieus nemen. Echt naar die oorzaak gaan kijken. En ik merk dat ik soms door de hulpvraag van de patiënt, namelijk mag ik medicatie, mag ik een verwijzing voor GLI, dat je dan denkt, oh nou, oké, dat is de vraag. Dus daar ga je mee aan de haal. En kan je soms korter de bocht dan mee verder gaan. Maar toch eerst weer die vragenlijst afnemen. Kijken wat er speelt. En dan pas kijken wat de passende zorg is daarbij.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja. Ga jij nog iets anders doen nu morgen in de praktijk?
Ja, ik denk dat ik het even goed het gesprek aanga met mijn collega, de praktijkhouder. Die even kijken, wat vinden wij er nu van? Wat gaan we hiermee doen? Want het is nu helderder voor mij wat mijn taak is. En ga ik dan inderdaad die recht terug hebben bij de nazorg van bariatrie? Gaan we dat zo duidelijk hanteren? En ook het voorschrijven van medicatie. Of gaan we daar misschien ook een duidelijk statement over maken en op de website zetten bijvoorbeeld, dat we daar naartoe kunnen verwijzen. Dus ik denk dat dit wel voeding geeft om onze gezamenlijke zorg af te stemmen.
Ja, ja, mooi.
Eén lijn in de praktijk.
Ja.
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 Nou, nu zijn er nog wat knelpunten blijven liggen. Altijd situaties waar je voor komt te staan. Daar gaan we het over hebben in deel 2.
Ja.
Dan zijn er natuurlijk ook mensen die die knelpunten totaal niet kennen en deel 2 niet gaan luisteren. Dan is het goed om nog even nu te benoemen dat de podcast van volgende week, die gaat over ALK. Ook een heel interessant onderwerp.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!